We gaan met elkaar een heel bekend gedeelte lezen uit het Johannes-evangelie, hoofdstuk 10. Ik lees het uit de herziene Statenvertaling, waar boven staat de goede herder. Voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnen gaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen ze beslist niet volgen. Maar ze zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van de vreemde niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar ze begrepen niet wat datgene wat hij tot hen sprak betekende. En daar zit je eigenlijk meteen in een drama. Want Jezus vertelt hen iets wat ze totaal niet begrijpen. Ze begrepen de tijd niet waarin God handelde. En het is ontzettend belangrijk voor ons, voor u, voor mij, om te weten in welke tijd we leven en wat God bezig is te doen. Weet u zeker dat uw leven, dat ingepast is in Gods bedoeling in deze tijd met u? Kijk, Noach, die werd precies gezegd wat hij moest doen. En die moest door die deur. En zijn familieleden ook. En hij had het allemaal aan de mensen verteld. En er was niemand die luisterde. Want ze begrepen helemaal niet waar God mee bezig was. En daarom misten ze letterlijk de boot. Verschrikkelijk. En dat drama zie je hier ook voor je ogen. Want de Heer Jezus, die gaat hen nog een gelijkenis vertellen. Die ga ik nu voorlezen. Jezus zei dan opnieuw tegen hen: voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen omdat ze leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, die geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen. En ze zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het van mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven en ik heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. En als je dan verder leest, ontstaat er opnieuw verdeeldheid. Een nieuw discussie. En dan zegt Jezus in vers 26, maar u gelooft niet. Want u bent niet van mijn schapen, zoals ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem. En ik ken ze en ze volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. Ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan er uit de hand van mijn Vader rukken. Wat is het een verschrikkelijk drama als de Heer Jezus moet zeggen, maar u gelooft het niet. Hoort u bij de kudde van de Heer Jezus? Bent u door de deur naar binnen? De Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder. En dat had ze allemaal duidelijk moeten maken wat het werkelijke feit was. Want in het Oude Testament werd al lang uitgelegd wie de goede herder was. In Ezechiël kun je dat heel duidelijk lezen. En wat zijn dan die kenmerken van die goede herder? Die kenmerken zijn, hij geeft zijn leven voor de schapen. En het tweede, hij kent zijn schapen en zij kennen hem. En in Ezechiël staat een prachtige omschrijving van de goede herder. Hij zoekt het verlorene en hij brengt het afgedwaalde terug. En het gebrokene verbindt hij en het zieke versterkt hij. De kenmerken van de goede herder. Heb je die nodig? Heb u Jezus nodig? Van onszelf uit zijn we verloren mensen. En alleen door de genade van de Heer Jezus worden we gered. En nu staan er in de Bijbel drie hele opmerkelijke psalmen. En al die drie psalmen spreken van de Heer. En die drie psalmen die horen precies bij elkaar. En de middelste van die drie, die kent u allemaal. Want dat is Psalm 23. De Heer is mijn Heer. Maar het begint met Psalm 22. En als u een Bijbel hebt, slaat u die psalmen op. Want Psalm 22 gaat over de goede Heer die zijn leven geeft. Tot en met vers 23 gaat het over de goede herder. En daarna gaat het over de grote herder. Ten slotte gaat het over de opperherder. Vers 1 van die psalm zegt dat het een psalm van David is. Maar het gaat over de kruisdood van de Heer Jezus. Een gebeurtenis die meer dan 1000 jaar later pas plaatsvond. Meer dan 1000 jaar tevoren beschrijft de geest van God, de geest van de Heer Jezus, dit kruislijden. En daarom zien we dat het absoluut het geïnspireerde woord van God is. Volkomen betrouwbaar. Controleerbaar vertrouwbaar. Daar wil ik u iets van laten zien. Waarom is dat zo belangrijk om dat te begrijpen? Omdat wanneer wij gaan luisteren naar wat de goede herder tegen ons zegt, wat we moeten doen, dat we kunnen weten dat het absoluut betrouwbaar is. Want er zijn voor hem al zoveel gekomen en er waren allemaal valse herders. En na hem komen er ook weer valse herders. De enige werkelijke goede herder is Jezus. En u kan alleen maar gered worden door die deur binnen te gaan. En hoe werd hij dan die deur? En dat gaan we lezen hier in die Psalm 22. In vers 2 moet u eens kijken wat hij er zegt. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing? Van de woorden van mijn jammerklacht. Waarom hebt u mij verlaten? Juist de enige die rechtvaardig is, wordt door God verlaten. Hoe is dat mogelijk? Als er iemand niet door God verlaten had moeten zijn, dan was hij het. Maar hij moet het uitroepen. U hebt mij verlaten. Wat was dat verschrikkelijk. Hij roept en krijgt geen antwoord. En even verderop in die psalm zegt hij: ik ben een worm. En geen man. En daarvoor dat woord worm staat letterlijk het woord scharlaken. En weet u wat het woord scharlaken betekent? Dat is een rode kleur. Die wordt gemaakt van wormpjes. Vandaar worm en scharlaken. En die kleur is zo intens, dat als je daar een kleed mee kleurt, krijgt de nooit meer uit. En wij kennen die woorden van scharlaken, die kennen we. Want al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als witte wol, als sneeuw. Kan alleen omdat hij die vorm wilde zijn. Jezus droeg in zijn ziel alles wat God tegen de zonde had, droeg hij. Zijn zondeloze ziel werd tot zonde gemaakt. En het antwoord op die verschrikkelijke waarom-vraag, waarom, moest hij verlaten worden? Dat vinden we in Jesaja 53, dat kent u. Er staat, hij is om onze overtredingen verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als, ja, u weet het, als schapen. En schapen zonder herder gaan alle kanten op. Wij keerden ons ieder naar onze eigen weg. En ieder die tot geloof gekomen is, die weet dat voordat hij tot geloof kwam, hij voortdurend zijn eigen weg koos. Zo zitten wij mensen in elkaar. We keren ons ieder naar onze eigen weg, maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allemaal op die goede herder doen neerkomen. Daarom werd hij door God verlaten. Als je dan in vers 7 en vers 9 leest, dan zie je de spot en de smaad en de verachting van de mensen. Ze zeggen, hij heeft de zaak aan de Heere toevertrouwd. Laat die hem bevrijden. Laat die hem redden. Als hij hem genegen is, als hij van hem houdt, hield God van de Heer Jezus. Het is een vraag die zichzelf als het ware beantwoordt. Natuurlijk, het was het liefste wat hij had. En daarom begrijp ik het niet. Ik kan het gewoon niet begrijpen wat God daar in zijn liefde deed. Het enige wat ik kan snappen is dat hij ons dan ongelooflijk lief moet hebben. Want het zou toch onmogelijk zijn. Laat die hem verlossen. En als je dan in Matteüs 27 vers 43 leest, dan zie je dat het letterlijk vervuld is. Wat betekent dat we dat allemaal lezen, daar in die psalmen? Dat ontzettende lijden, vers 15 en vers 16. De beenderen ontwricht, het hart als was. Geen kracht meer, een vreselijke dorst. De tong verkleefd aan het verhemelte, de dood nabij. Dat is uw en mijn heiland, die daarheen. En dan vertelt hij in vers 17, vers 18, hoe zijn handen en voeten zijn doorboord. En dat al zijn beenderen zichtbaar werden, je kon ze tellen. En als u dan begrijpt dat die dood aan het kruis absoluut de tijden van David niet werd toegepast en die kende men niet. En dan vers 19, hoe ze zijn kleding verdelen en loten om het onderkleed dat er één stuk was geweven. En de ooggetuige Johannes vertelt Johannes 19, vers 23 en 24 precies dat het zo gebeurd is. Het is zo'n opmerkelijk vers, dat daar in vers 21 staat: red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame ziel van het geweld van de hond. We weten hoe hij door allen werd verlaten, zelfs door zijn vrienden. De schaatsen stonden van verre. Hij moest die verschrikkelijke strijd in zijn eentje voeren tegen alle boze machten. Tegen alles wat zo diep deprimerend was. Hij moest, hoewel hij God was, toch door God verlaten worden. En blijven vertrouwen dat die hem uit de dood, het dodenrijk zou redden. Duizend jaar van tevoren is dit opgeschreven. En de Heer wist dus precies toen hij die verschrikkelijke weg naar Golgotha ging, wat hem te wachten stond. Hij wist het. En hij heeft niet nee gezegd. Hoe moeilijk het ook was, hoe graag hij ook die drinkbeker aan zich voorbij zou willen die niet gaan, heeft gezegd: niet mijn wil, maar uw wil. En daardoor werd hij de deur voor u en mij. Want toen kon een vader God zeggen: al die zonden, ik heb hem tot zonde gemaakt. Al die zonden van al die mensen, van de hele wereld, van al die tijden heb ik op hem gelegd. En daarom is aan de eis van de gerechtigheid van God voldaan. Er is maar één die de wet vervult. En dat is Jezus. En hij heeft die gerechtigheid, die heeft hij daardoor kunnen doorgeven aan u en aan mij. Waardoor we kinderen van God kunnen worden. Bijna met je verstand niet bij te bedenken, hè, hoe dat mogelijk is, dat wij kinderen van God zijn, dat de Heer Jezus zich niet schaamt hen broeders te noemen. In dat werk was hij dus helemaal alleen. Maar nu het eenmaal volbracht is, neemt hij de plaats in te midden van de gemeente die hij zelf rondom zich verzamelt. De kudde. En alles wat God tegen hem geweest is, toen hij beladen was met onze schuld en onze zonde, nu heeft hem dat uitermate verhoogd. Nu heeft God hem de naam boven alle naam geschonken. Nu is hij onze pleitbezorger in de hemel op grond van het volbrachte werk. Hij is met zijn eigen bloed in het Gods heiligdom binnengegaan en heeft daar verzoening voor ons gedaan. Ik ben al jaren kind van God doorgedaan. Maar dat ontroert me altijd nog. Ik vind het zo buitengewoon dat hij voor mij en voor u die goede herder wil te zijn. Die zijn leven geeft voor de schapen. En dat werk is hier de bron van lof. Zo moet het ook zijn met onze liederen. Onze lofliederen moeten voortkomen uit het feit dat hij er volbracht heeft. Dat we uit de plaats van de zonde en de dood en het oordeel verlost zijn en voor eeuwig in de volmaaktheid van de goddelijke gunst gekomen zijn. Gods gunst, zijn goede dierbaarheid. Het ging het eerste deel van Psalm 22 tot en met vers 22 over de goede herder. Het tweede gedeelte, vanaf vers 3 en aansluitend Psalm 23, gaat over de grote herder. In de Bijbel lezen we over wie de grote herder is. Ik lees u die twee versen voor uit de Hebreeënbrief, hoofdstuk 13, vers 20 en 21. De God nu van de vrede, de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwig verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. En in uw werken wat in zijn ogen welbehagelijk is. Door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. De Heer Jezus, toen hij opstond uit de dood, werd hij de grote Heer. Natuurlijk bleef hij ook de goede Heer, maar hij is ook de grote Heer. Er is er niemand boven hem. Hij is de Allerhoogste. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde van God ontvangen. En in die liefde van hem ben je als kind van God opgenomen. Je hoort voor eeuwig bij hem. En daarom komt hem alle lof toe, hem alleen. Want het is pure genade. We hebben dat lied gehoord van hem. Die man gecomponeerd heeft, die ooit een vreselijke slavenhandelaar was. Die een leven heeft geleid, ik heb pas het boek erover gelezen. Dat was verschrikkelijk. Met geen pen te beschrijven. Hoe wreed en hoe slecht. En uiteindelijk wordt hij een kind van God. En hij kan het niet begrijpen dat er voor hem nog genade is. En dan denk ik soms, de verschrikkelijkste dingen die je soms hoort, ook in belijdenissen, op alfacursussen, dat mensen hun leven moeten vertellen aan je, dan denk ik, o Heer Jezus, nu heb je het allemaal gedragen. Allemaal. Het was allemaal op u. En daarom zijn we zo ontzettend dankbaar dat hij die weg gekomen is. En denk erom, er is maar één weg. Er is maar één hoop. Er is maar één echte toekomst. En dat is als je die deur binnen gaat. En dan heeft de Heer Jezus dat meegemaakt, dat hij uit de doden opstond. Zijn ziel uit de doden lijkt terugkeren, verenigd werd met zijn lichaam. De geest die de handen van de Vader had gehad, werd weer één. En in een lichaam dat nooit en nooit meer aan verderf ontbreken was. Een eeuwigheidslichaam. Zo stond hij op. En nu is het hoofd geworden van een totaal nieuw mensgeslacht. Want als je opnieuw geboren bent, dan ben je naar je oude mens gestorven. En dat dringt bij heel veel mensen niet door. Dan denken ze dat ze nog een stukje van het oude leven kunnen vasthouden. Dat kan niet. Want het oude leven brengt alleen maar verschrikkelijke werken voor. Al lijkt het al heel mooi, dan noemt de Bijbel het nog doodwerk. Het is niks. Alleen wat door hem gedaan wordt, in jou, heeft zijn waarde. En daarom is het zo belangrijk dat als je opnieuw geboren bent, ontvang je de geest van God. Je krijgt deel aan de goddelijke natuur en daardoor ben je een nieuw mens. En daarom zei ik daarnet dat hij het hoofd geworden is van een totaal nieuw mensengeslacht. Zijn kudde. Dan hoor je zijn stem en hij kent je bij naam. Je hebt contact met de levende. En er is niets heerlijker dan met hem te wandelen. Hem voorop te laten lopen en in zijn sporen te lopen. En zeg, Heer Jezus, wijst u me de weg. Want in deze hele donkere wereld, waar zoveel verschrikkelijke dingen gebeuren, kunnen we alleen maar de weg vinden als hij voorop loopt. Als we ons aan hem vasthouden. En dan alleen zijn we veilig. Want het is een verschrikkelijke wereld van het verleden. Elke keer weer, als je weer dat nieuws aanzet, dan denk ik, oh, waar zijn we in terecht gekomen? Hoe hard gaat het naar beneden? Het is werkelijk een ontzettende wereld. En misschien worden we langzamerhand een beetje gepantserd omdat we het allemaal niet meer aan kunnen, wat we allemaal te horen krijgen. Maar in feite is het zo verschrikkelijk wat mensen elkaar aan. En dan gaat hij weg van die kudde van de Heer Jezus. En die uiteindelijk veilig aankomt in de hemel. Want als hij daar dan zal binnenkomen. Dat zingt diezelfde man. Die zo verschrikkelijk leven had geleid. En die zo door genade gered is. En als de Heer Jezus dan opstaat. Weet u wat dan zo bijzonder is? Dan noemt hij voor het eerst zijn discipelen broeders. Dat had hij nog nooit eerder gedaan. Dan was het altijd zijn vrienden. Maar dan noemt hij ze broeders. Hij zegt bijvoorbeeld tegen Maria Magdalena, als die daar bij dat graf hem ontmoet, dan zegt hij tegen haar dat ze naar zijn broeders moet gaan om het te vertellen. In Hebreeën 2, vers 11 en 12, vers 10 en 11 staat zo prachtig. Hoewel hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn alle uiteen. Ze zijn allemaal uit God voortgekomen. Als je wedergeboren bent, heb je ontvangen het zaad uit God. En dan staat er, en daarom schaamt hij zich niet en broeders te noemen. Je bent één familie met Jezus. God is je vader. En dat zegt de Heer Jezus. De vader en ik zijn één. En zo wil ik ook dat jullie één zijn met mij. Dat is die fantastische verbondenheid. We zijn immers mede gekruisigd en mede opgewekt. En daardoor hebben we deel aan dat nieuwe leven. We zien hier dus ook de gemeente die door de opstanding ontstaat. Nieuwtestamentische gemeente. In tegenstelling tot de oudtestamentische gemeente die er al was. En hij is het hoofd. Hij is de herder. Hij is het middelpunt. En wij zijn de leden. Wij zijn de schapen. Wij zijn zijn lichaam. We zijn zijn bruid, zijn kudde. En weet je wat nou het drama was? Toen hij dat vertelde daar aan de Joodse mensen die om hem heen stonden. En dat ze dus helemaal niet begrepen wat hij bedoelde. Toen was dat zo ontzettend moeilijk en pijnlijk voor de Heer Jezus. Want dat wilde de Heer Jezus zo graag. Hij wilde zo verschrikkelijk graag dat door zijn werk dat volk van Israël het zendingsvolk bij uitstek zou worden. En dat kon hem niet. Want ze werpen een koning. We willen niet dat deze koning over ons is. Terwijl het alles duidelijk was dat hij het was. En daarom is het zo bijzonder dat vandaag aan de dag Bijbels worden uitgedeeld aan Joodse mensen. En dat ze gaan ontdekken. Terwijl ze altijd gedacht hadden dat het helemaal geen Joodse boek was. Dat het Nieuwe Testament net zo Joods is als het Oude Testament. De Heer Jezus was eerst gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. En dan zegt hij, maar ik heb ook nog schapen van een andere kudde. En daar had hij ons op het oog. En hij zegt, en het wordt één kudde en één herder. Hij wist al precies hoe het zou gaan. En dat voorspelde hij daar. Voor één kudde en één herder. En daarom is die scheidsmuur tussen Jood en Heiden is weggebroken. We hebben deel gekregen aan dat geweldige werk van de Heer Jezus. Ook al zijn we van nature geen Joden. En dat is pure genade van God. Want uit die geweldige daad van de Heer Jezus aan het kruis stroomt één grote stroom van genade. Alles wat hij ons aanbiedt is pure genade. Je hebt er niets voor gedaan. Je hoeft er niets voor te doen. Het enige wat hij van je vraagt, vertrouw, geloof, ga de deur in. Ik ben de deur. Ik heb het voor jou volbracht. Ik bied je het aan. En dan komt het erop aan, wat doe jij met het aanbod van God? Versta je de tijd waarin je leeft? En als je die tijd verstaat, dan kun je gewoon niet anders dan wil je erbij horen. Dan wil ik die deur binnengaan. Dan zeg je, Jezus, dank u dat u het voor mij heeft gebracht. Wilt u ook mijn herder zijn? En dan zie je die schitterende Psalm 23, waarin dan wordt uitgelegd wat die herder allemaal voor je doet. Dat hij er altijd bij is. Al ga je door een dal van diepe duisternis, hij is er nog bij. Hij vertroost je. En hij bemoedigt je. En als je die Psalm van 22 nou nog verder leest, dan zie je al die gebeurtenissen die in de toekomst liggen ook. Dan gaat hij zelfs zo ver dat hij zegt in vers 28, alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de Heere bekeren. Want diezelfde grote herder die heeft gezegd tegen zijn volgelingen, gaat tot het uiterste van de aarde en vertelt. En vandaag in de dag leven die tijd dat het uiterste van de aarde gaat, dat wonderbare evangelie, en dat er mensen zijn in alle mogelijke talen en stammen die tot geloof komen. En hoe lang duurt het nog dat die deur open staat? Dat kan niet lang meer duren. En daarom is het absoluut hoogste tijd om die deur binnen te gaan. Moet je geen dag voorbij laten gaan om dat heerlijke leven met de Heer Jezus te beleven. En daarom is het heerlijk als ik dat hoor, of mensen door die Alpha-cursus uiteindelijk terecht kwamen bij het kruis en daar geknield zijn en daar zich aan de Heer Jezus hebben gegeven. Want ze zijn de deur binnen gegaan. Ze hebben begrepen dat hij daar aan dat kruis voor hen leed en stierf. En daar kan je niet anders, dan moet je danken. Dan moet je hem loven en prijzen. En daardoor zijn we dus nu in de tijd dat die gemeente nog gevormd wordt. Totdat ook die deur dicht gaat. Want op een bepaald moment komt de Heer Jezus terug en heeft hij gezegd, ik maak jullie plaats. En als ik plaats bereid heb, dan kom ik terug en dan zal ik jullie tot me nemen daar waar ik ben. En zo betrouwbaar als de woorden uit Psalm 22 zijn, die vervuld zijn daar aan het kruis, zo betrouwbaar zijn de woorden van de Heer Jezus. Als hij zegt, ik kom, kom jullie halen. Ik breng jullie waar ik ben. En waar is hij nu? Bij de Vader in zijn troon. Wat zal dat zijn, dat moment dat die bezuin zal klinken en dat die al die doden die in Jezus ontslapen zijn, dat die worden opgewekt. En daarom sta ik nooit te zeer naar beneden te kijken als daar iemand die in geloof gestorven is, begraven wordt. Denk altijd waar hij nu is. En dat maakt het zo totaal anders. Want het is op basis van wat hij gezegd heeft. Die zo betrouwbaar is dat hij zijn leven gaf. Terwijl hij wist wat hem te wachten stond. En daarom, je kunt al die beloften die hij gegeven heeft. Die zijn in hem. De Bijbel noemt dat ja en aan. Maar dat betekent die belofte maakt hij waar. Hij zal geen enkele van zijn beloften niet waar maken. Hij zal ze alle uitvoeren. En daarom kunnen we met alle blijdschap als kinderen van God de toekomst tegemoet zien. Hoeven we echt niet treurig te zijn. Maar kunnen we zeggen, o Heer Jezus, ik kijk zo uit naar dat moment dat ik u zal zien van aangezicht tot aangezicht. Dat ik in uw geweldig liefdevol gelaat zal kijken. En met u zal gaan, die eeuwigheid in. Maar je begrijpt ook, dat als je nog mensen om je heen ziet, die nog steeds niet die deur zijn binnengegaan. Hoe belangrijk het is dat je hem waarschuwt, dat je hem vertelt. Het kan nog. Het kan nog. Het kan zomaar een moment komen dat God de deur sluit. En dan komt er een verschrikkelijke tijd op aarde. Een hele moeilijke tijd. En ook in die verschrikkelijke tijd komen nog mensen tot geloof, maar ze behoren niet bij de gemeente van de Heer Jezus Christus. Wel gered. Maar ze moeten vaak met hun leven bekomen. Nu is het de tijd dat je behoort tot de gemeente van de Heer Jezus Christus. zijn heilsorgaan op de aarde. En David liet dus dat allemaal al ver van tevoren profeteren. En dan staat in vers 31, het nageslacht van Psalm 22 zal hem dienen. En naar de Heere toe geschreven worden, tot in generaties. Want alle die werken met de Heer Jezus verbonden zijn en willen zijn, die zullen hem dienen. Niet alleen in dit leven, maar ook in het toekomstige leven als hij koning is. En dan krijgen we zo'n taak. En vers 29 spreekt over het koningschap dat van hem is. Straks, als hij de heerser is over alle volken, nu nog zit hij aan de rechterhand van de Vader op diens troon, totdat al zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten zijn gemaakt. En dan zegt Jezus in Openbaring 3, vers 21, wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. En overwinnen kan alleen maar door de overwinnaar. En de overwinnaar is de Heer Jezus. Je kunt alleen maar overwinnen als hij het in jouw leven voor zich heeft. Dan overwin je. Want het is hij in feite die in jou overwint. En al gauw zal de dag aanbreken dat Jezus terugkomt. En dan komt hij terug als de opperherder. Ook daar staat een vers over in de Bijbel. 1 Petrus 5, vers 2 en 4. Tegen de oudsten of ouderlingen wordt daar gezegd: hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig. En niet uit winst bejaagd, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heer, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde zijn geworden. En dan staat er: en als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkelijke krans van de heerlijkheid verkrijgen. Dan komt het loon voor degene die hem trouw gediend hebben als onderherder. De oudsten in de gemeente worden hier gezien als onderherders. En ze moeten verantwoording afleggen aan de opperherder. En als die opperherder verschijnt, zullen ze, als ze hun dienst goed hebben verricht, beloond worden. Want de Heer Jezus zegt immers in Openbaring 22, vers 12: ik kom spoedig en mijn loon is bij mij, om aan ieder te vergelden dat dat zijn werk zal zijn. Zijn getrouwde overwinnaars zullen met hem heersen op zijn troon. Wat een toekomst. Zo eindigt Psalm 22, vers 30b. Zegt dat allen die in het stof neerdalen en hun ziel niet in leven kunnen behouden, zullen voor zijn aangezicht neerbukken. Eigenlijk staat er hetzelfde wat in Filippenzen 2, vers 10 staat. Opdat in de naam van Jezus zich elke knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde zijn. En die onder de aarde zijn. Allen zullen belijden: Jezus Christus is de Heer, tot heerlijkheid van God de Vader. Dat is de toekomst. Zo gaat het gebeuren. En daarom worden we allemaal opgeroepen en trouw te dienen. Hij wil zijn wil volbrengen in jouw leven. Dat geldt even goed voor Israël. In vers 24b hadden we kunnen lezen dat alle nakomelingen van Jacob vereren hem. Wees bevreesd voor de Heer, de nakomelingen van Israël. En dat gaat ook op een bepaald moment gebeuren. Als de gemeente thuis is, neemt God de draad met Israël weer helemaal op. Daar zou ik nog heel veel over kunnen zeggen, maar dat doe ik nog niet. Want waar het me nu om gaat is, die Heer, die ons leven toebehoort, die ons gekocht en betaald heeft, dan weet u, je bent niet meer van jezelf. Hij heeft de prijs betaald. Die behoort hem toe. Hij heeft het recht om je leven. En als je daarin je overgeeft, dan heb je het beste leven wat hier op aarde te vinden is. Amen. Zullen we met elkaar danken? Heere Jezus, Vader in de hemel, wil u zo hartelijk danken, Heer, dat offer gebracht is. Dat het volmaakt volbracht is. dat het nooit meer herhaald hoeft te worden, omdat het een volmaaktheid is. Kan het ook niet eens herhaald worden. En wat is het heerlijk hier, dat het eens en voor altijd is voldaan. En dat uw bloed, Heer Jezus, ons gereinigd en geheiligd heeft. Dat uw gerechtigheid ons niet wordt toegerekend. En dat wij daarom mogen binnenkomen in het heiligdom. Door de troon van God. Die geen oordeelstroom voor ons meer is, maar een genadetroon. Dat we altijd hulp kunnen krijgen. De juiste tijd. O Heer, daar bent u goed voor. U alleen de lof en de dank en de eer graag. Voor uw fantastisch woord. Voor dat woord, Heer, wat ons zo diep laat zien, de waarheid. In de Heer Jezus. De waarheid die vrij maakt. Die ons heeft laten zien de deur die we mogen binnengaan. Omdat Hij de prijs betaald heeft. Heer Jezus, neem onze dank aan. Neem onze liefde aan. O Heer Jezus, dank u. Dank u voor uw vrede. Dank u voor uw blijdschap. En verheerlijk u zo in ieder van ons. Uit genade. Amen.